De 47e avond. Parashat Ki Tetzé. Ki Tetzé, dat komt van het werkwoord Yatsa. Dat betekent uitgaan. Wanneer gij uitgaat. Zo begint de parasha in Deuteronomium 21. Het is moeilijk om vandaag duidelijke lijnen te trekken. Het zijn heel veel wetten en geboden die op het oog zo niet erg veel samenhang vertonen. Dus als u net gewend bent aan een themaatje, dan komt alweer het volgende themaatje. Heel veel van die thema's zouden de moeite waard zijn om daar een hele preek over te houden. Maar dat kan allemaal vandaag niet. Laten we maar gauw gaan beginnen. Maar eerst even een overzicht, dan hebt u toch wel enige lijn. U herinnert zich nog, in Deuteronomium 12 begon de eigenlijke, wat we noemen, herhaling van de wet. En dat eerste stuk, tot en met hoofdstuk 16, vers 17, zou je kunnen zeggen dat gaat over de eerste tafel. Uitgaande van de gedachte dat eerste en tweede tafel inderdaad die twee helften van de 10 geboden omvatten. Dus dat is de tafel die handelt over de relatie van de mens tot God. En de tweede tafel handelt dan over de relatie van de mens tot de naaste. En dat blijkt met een beetje goede wil, want ik zei al, het gaat over een heleboel verschillende soorten van wetten, maar je kunt ze toch wel indelen. Hoofdstuk 16 tot 18, het vijfde gebod, daar gaat het over de gezagskwestie. We hebben het daar gehad over rechters en koningen. Hoofdstuk 19 tot een deel van 21, het zesde gebod. Daar gaat het over de instandhouding van het leven, het gij zult niet doden gebod. Dit is natuurlijk de traditionele christelijke indeling van de geboden. Hoofdstuk 21, eerste stuk, het zevende gebod, gaat over huwelijk en gezin. Achtste gebod, negende gebod, tiende gebod. Dus vanaf wat hier punt 3 wordt genoemd, gaan we het vanavond doorwerken. En er zit dus een lijn in, het zijn de laatste van de tien geboden. De laatste 4 van de 10. Het zevende gebod, hoofdstuk 21, vers 10. En daar begint het al meteen over de krijgsgevangen vrouw. Je hebt oorlog gevoerd tegen een buurland en je hebt daarbij mensen krijgsgevangen genomen en daar is een vrouw bij die staat jou wel aan en je zou haar tot echtgenoot willen nemen. Nou ga ik hier een algemene opmerking maken die geldt voor een aantal geboden die vanavond naar de orde komen. Als je die geboden bekijkt met onze moderne westerse ogen, zou je ze verschrikkelijk ouderwets noemen. Vrouw onvriendelijk. En dat is zeer onbillijk. Je moet ze niet bekijken vanuit onze kijk op de samenleving, op man-vrouw verhouding. Maar je moet ze bekijken vanuit wat toen gangbaar was in de relatie man-vrouw. En dan zie je dat de Bijbel, dat de Tora altijd weer onder Gods leiding probeert de situatie uit te tillen boven zoals dat onder de heidenen gebruikelijk was. Je kunt niet alles in één keer omgooien. Dus altijd is het milder en billijker voor de vrouw dan het gewoonlijk was in de omgeving. En zo moet je er ook naar kijken. Je ziet soms in het Oude Testament zelf al een bepaalde ontwikkeling. Hier zijn we nog vroeg in de geschiedenis en zo is het hier ook. Er wordt eigenlijk niet zo erg naar gevraagd wat die vrouw ervan vindt, of die wel tot echtgenote genomen wil worden. Maar wat het vernieuwende is, is dat, en die humaniteit, dat humane omgaan met mensen, dat komt heel sterk in de wetten vanavond tot uitdrukking, dat is hier ook zo. Sta haar in ieder geval een periode van rouw toe. Ze is uit haar eigen omgeving weggesleurd. Geef haar de innerlijke gelegenheid om met dat verleden te breken. En Ibn Ezra zegt, die ene maand is misschien ook nuttig, omdat die man dan weer op andere gedachten is gekomen en na een maand eigenlijk niet meer wil. En bovendien, de man moet zo 3 keer bedenken, als het een krijgsgevangen vrouw is, dan mag hij haar niet doorverkopen. En dat helpt ook om die man zich 3 keer te laten bedenken voordat hij zo'n beslissing neemt. We zullen ook elke keer aandacht geven aan de typologische betekenis. Want Israël is eigenlijk ook zo'n krijgsgevangen vrouw. Gevangen genomen uit de volkerenwereld. We krijgen dat later in hoofdstuk 26. Als de Israëliet zijn eerstelingen aanbiedt, dan zegt hij, niet een verdorven Syriër, zoals in de Statenvertaling, maar mijn vader was een zwervende Arameer. Dat was vader Jacob. Israël wordt altijd weer bij het verleden bepaald. Dat kennen wij niet meer, want ons geschiedenisonderwijs, dat is zeer minnetjes. Mensen kennen hun geschiedenis niet meer. Voor Israël is het kijken van de tegenwoordige situatie alleen maar mogelijk vanuit het verleden, vanuit vroegere gebeurtenissen. Zoals met Israël ook. Israël moet afscheid nemen van haar verleden. Ze moet een streep zetten onder haar afgodische afkomst. Israëls afkomst is heidens afgodisch. Ze hebben de afgoden gediend in Egypte. En ook God verkoopt haar nooit. Hij heeft haar tot zijn bezit gemaakt en ze blijft eeuwig zijn bezit. Het eerstgeboorterecht hoort ook weer bij het huwelijks- en gezinsrecht. Stel je voor, een man heeft twee vrouwen en de een is geliefd en de ander gehaat. In de taal van de Bijbel betekent dat altijd minder geliefd. Anders kan je nooit snappen wat hier Jezus ook zegt, wat Yeshua zegt in Lucas 14, wie zijn vader en moeder niet haat. Nou, dat kan natuurlijk nooit letterlijk bedoeld zijn, dat zou een strijd zijn met het vijfde gebod. Wie zijn vader en moeder minder lief heeft dan mij, dat is wat hij bedoelt. Het zijn altijd dus relatieve begrippen. Nou, je hebt een vrouw waarvan je heel veel houdt en een vrouw waarvan je vreselijk veel houdt, laten we het dan zo zeggen. En als nou de oudste zoon toevallig de zoon is van de vrouw van wie je wat minder houdt, dan mag je hem niet benadelen. Als hij de oudste zoon is, dan moet hij het ook het dubbele deel krijgen, het eerstgeboorterecht krijgen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Yeshua, maar dan samen verbonden met de kern van Israël, het ware Israël, dat is het Israël dat de Heere dient, dat de zoon is van de minder geliefde. Want het lijkt nu in onze tijd, en zo hebben ook heel veel christenen dat opgevat, alsof de christelijke kerk de ware geliefde is en Israël de minder geliefde. Maar Yeshua is niet geboren uit de kerk. Hoe je ook Openbaring 12 wil uitleggen, de moeder is niet de kerk, de moeder is Israël. En uit dat minder, schijnbaar minder geliefde Israël is hij voortgekomen. En voor uw geval dat u dat onbillijk vindt, dat Israël vergeleken wordt met de minder geliefde vrouw, verwijs ik u onmiddellijk naar Jacob, weet u nog wel, we hebben het lang geleden besproken. Twee vrouwen, Lea en Rachel, en hier zijn de rollen precies omgekeerd. Hij kwam voor Rachel, hij kreeg Lea en uiteindelijk krijgt hij toch ook Rachel. Yeshua kwam voor Israël, hij kreeg de kerk, maar uiteindelijk krijgt hij toch ook Israël. En hier is Lea de minder geliefde vrouw. Dus je moet beelden nooit overvragen. Ze belichten een bepaald aspect. En soms zijn er verwante beelden die juist weer een heel ander aspect belichten. Nou, dan vind ik een van de moeilijkste deeltjes uit de Torah. Stel je voor, je hebt een zoon. Nachmanides zegt erbij, dat moet toch al minstens een puber zijn. Die totaal ongezeggelijk is. Wat je ook met hem probeert. Hoe je ook mocht straft. Het blijft een losbol en weerspannige, opstandige zoon. Daar zit ongetwijfeld de gedachte achter dat hij met God of gebod geen rekening houdt. Dat hij opstandig is, niet alleen tegen zijn ouders, maar tegen God. Maar dan staat daar iets wat wij ons als mensen toch niet meer kunnen voorstellen. Zijn ouders klagen hem aan, terwijl ze weten wat de consequentie daarvan is. Want die wederspannige zoon die wordt dan door de mannen van de stad gestenigd. Nou, ik vraag me af hoe vaak dat in Israël voorgekomen zal zijn. Maar typologisch is dit weer geweldig belangrijk. Israël, daar zitten altijd die twee kanten aan. Het ware Israël dat de Heere dient, dat was in het Oude Testament zo, dat is vandaag zo en dat is in de toekomst zo. En dat tegenover de verharde massa. Romeinen 11 vers 7 is heel interessant, want daar staat van het uitverkoren volk is een deel uitverkoren en een deel verhard. Je kunt dus tot het uitverkoren volk behoren en er uiteindelijk toch naast vallen als je een weerspannige goddeloze bent. Dan word je door de oordelen weggerukt. Terwijl het overblijfsel, dat wordt behouden. Want de verharding is hier maar gedeeltelijk. Zoals de Romeinen 11 dat duidelijk maakt. Uiteindelijk wordt het overblijfsel van Israël behouden. Wat ook belangrijk is dat van zonen verwacht wordt dat ze zich gedragen als zonen. Dat was voor Israël zo. We hebben dat gehad in Deuteronomium 14. Jullie zijn zonen van de Heere God. Maar dat geldt ook voor ons. We hebben de geest van zoonschap ontvangen, zegt Romeinen 8. Waardoor wij roepen Abba Vader. En eigenlijk is dat voor veel christenen een groot probleem. Die met hele basale dingen bezig zijn, maar die geest van zoonschap, waardoor wij zeggen Abba, Vader, daar eigenlijk nauwelijks aan toekomen. Bijvoorbeeld alleen al blijkt dat uit het feit dat heel veel christenen, daar ga ik niet over uitweiden, het verschil niet kennen tussen kinderen van God en zonen van God. Zoonschap, het is de moeite waard om dat in het Nieuwe Testament te onderzoeken, hoe daarmee wordt omgesprongen. En te vragen hoeveel christenen werkelijk staan in de positie van zonen. De zusters in kluis uiteraard. Deze positie van zonen inderdaad innemen. Maar u ziet al, dat zijn allemaal kleine stukjes hier waar een hele preek over zou kunnen houden. En dat kan allemaal niet. Dat is een beetje het frustrerende van deze avond. Laat ik nu het hebben in Deuteronomium 21 even kort laten zien op hoeveel wijze Yeshua hier naar voren komt. In het eerste stuk dat we de vorige keer behandeld hebben, is hij eigenlijk die man die daar gedood wordt door onbekenden. Eigenlijk is dat de hele mensheid. En hij is eigenlijk ook dat offerdier dat daar aan God geofferd wordt. Ook al is het niet helemaal een echt offer, maar toch, het heeft dat karakter. Dat dier moet daar geofferd worden. Hij is ook de man die de krijgsgevangen vrouw hield. Zoals hij dat met Israël deed, zoals hij dat met de Nieuwtestamentische gemeente doet. Hij is ook de eerstgeboren zoon van de minder geliefde vrouw. En als je die weerspannige zoon erbij wil halen, dan is hij in ieder geval de tegenhanger van de weerspannige zoon. Hij is de zoon in wie de vader een welbehagen heeft. En die vader spreekt dat ook enkele malen over hem uit. En tenslotte in Deuteronomium 21, een tekst die in Galaten 3 vers 13 door Paulus aangehaald wordt. Hij is de door God vervloekte. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo lezen we daar. En dat wordt natuurlijk op een bijzondere wijze toegepast, want ophanging in Israël als doodstraf bestond niet. Je werd gestenigd en dan werd je in bepaalde gevallen, Nachmanides zegt, dat geldt alleen voor godslasteraars en afgodendienaars, die werden na hun dood opgehangen als een bijzondere schande, omdat ze eigenlijk God de schande hadden gemaakt. En aan het eind van die dag werden ze begraven. Maar in de vervulling, zoals Paulus die bedoelt, is ophanging nu hetzelfde geworden als de kruisiging. En is dus de dood juist door ophanging, door aan een kruis gehecht te worden, tot stand gebracht. En dan staat daar, die gehangene is vervloekt. Dat betekent eigenlijk, hij hangt daar tot zijn schande. Hij is een schande voor God en de gehangene wordt tot schande gemaakt. Rashi zegt, hij heeft God beledigd. God schiep de mens naar zijn beeld. En mensen die het verdienen om na hun dood gehangen te worden, die hebben dat beeld op zijn ergst geschonden en daarmee God zelf beledigd. Maar Paulus past dat op een heel bijzondere manier toe. Als hij zegt dat Yeshua de gehangene is die door God vervloekt is, dan maakt hij daarvan, in de Nieuwtestamentische geest, dat de vloek die op ons had moeten komen, op hem is neergedaald. Maar ook dat aan die vloek een einde is gekomen. Yeshua is niet de vervloekte gebleven. Aan die vloek is een einde gekomen als het ware in de begrafenis van Yeshua. En dat moeten we ook. Als je dat niet doet, dan wordt het land verontreinigd. Dat betekent ook werkelijk dat wij in die geest moeten leven. Dat vind je constant in het Nieuwe Testament. Wat je positie is in Yeshua en de praktische verwerkelijking daarvan. Dat betekent in dit geval heel concreet dat alles wat in ons leven onder de vloek was, onze zondige natuur, de oude mens, dat is alles met Yeshua aan het kruis geslagen en in de dood gebracht, begraven. En de doop is daar de uitdrukking van dat met Yeshua gestorven zijn en het begraven zijn, maar het ook weer opstaan uit de doden. Hoofdstuk 22 begint dan met het achtste gebod. En het achtste gebod zegt, gij zult niet stelen. Maar dat betekent hier ook de erkenning van eigendom. Dat is veel breder dus. Als jij je broeder tekort doet, je had bijvoorbeeld hem kunnen helpen om zijn eigendom terug te krijgen, je hebt dat niet gedaan, dan zegt het gebod in de meest brede zin, dan val jij daar ook onder, dan ben je ook een dief. Je vindt het bij Paulus terug in Efeze 4, als hij zegt, je bent ook een dief als je niet van jouw goederen aan je broeder meedeelt. Als die arm is en als die tekort komt, dan moet jij dat met hem delen, want anders ben jij een dief. Het gebod gaat dus heel breed over de erkenning van het eigendom van de ander. Als bijvoorbeeld het vee van je broeder is weggelopen, dan moet jij helpen om dat vee terug te krijgen als dat in jouw vermogen ligt. Anders ben jij een dief. En Exodus 23 zegt zelfs als het vee van je vijand is, dan moet je dat nog doen. Eigendom moet terug naar de eigenaar, anders ben jij mede verantwoordelijk als dat niet gebeurt en ben je schuldig aan dat achtste gebod. En dat geldt, zegt vers 3, voor alles wat de ander kwijt is, voor zijn ezel en voor zijn kleed, maakt niet uit wat. En zelfs als zijn ezel of zijn os gestruikeld is. Wij zouden vandaag zeggen, als hij met autopech langs de weg staat, dan moet je hem helpen. Hulpvaardigheid, het ondersteunen van de ander is ontzettend belangrijk. En als je dat probeert in geestelijke zin je voor te stellen, voor mij betekent dat elke gelovige ongelooflijk rijk gemaakt is in Yeshua. En dat ik met mijn gaven en talenten verplicht ben om hem in kennis te stellen van zijn eigen rijkdom. U kent het verschil tussen wat je principieel bezit in Yeshua, dat moet je je geestelijk wel eigen maken. Wel, ik mag daar een rolletje in vervullen om mensen te helpen om hun rijkdom in Yeshua te leren kennen. Als ik dat niet zou doen, zou ik een dief zijn. Ik zou ze niet helpen om in bezit te nemen wat hun werkelijk toekomt. En bij sommige mensen staat hier, die zijn misschien ver van je weg. Dat is een mooie omschrijving van de naaste. De naaste is degene die op je pad komt. En soms kan dat pad wel een heel eind ver weg zijn. Maar dat maakt niet uit. Je bent verantwoordelijk voor degene die God je op je weg brengt. En je bent verantwoordelijk vandaag voor het geestelijk bezit van je naaste. Help hem om dat in bezit te nemen. Als hij een schaap of rund verliest, dan betekent dat hij minder goed offers kan brengen. Dan is dat een verzwakking van zijn offerdienst. Als hij een ezel verliest, betekent dat een verzwakking van dat wat juist spreekt van dienstbaarheid. In alle opzichten, als hij geestelijk rijkdom verliest, moet ik hem helpen om dat terug te vinden, opdat hij weer mag staan in zijn geestelijke rijkdom. Er zijn zoveel gelovigen die leven onder hun stand. Verre onder hun stand. En u en ik, we hebben allemaal daarin, naar de gaven en talenten die we hebben, een verantwoordelijkheid om mensen te helpen meer hun eigendommen in bezit te nemen. Vers 5 spreekt over mannen die vrouwenkleren dragen en omgekeerd. Letterlijk staat er gereedschap. Een vrouw mag geen mannengereedschap tot zich nemen. Rashi en zijn kleinzoon Rashbam hebben erop gewezen dat bijvoorbeeld wapens inhoudt. En ze geven ook een reden voor dit gebod. Als je de kleren, dus eigenlijk de hele dracht, het wapentuig, alles tussen de seksen verwisselt, dan werkt dat alleen maar losbandigheid in de hand. Dit is een van die teksten, maar daar zou ik ook weer een preek over willen houden. Dit is een zeer frustrerende avond. Bij zulke teksten wordt altijd een beroep gedaan op de scheppingsorde. En in het begin deed ik daar ook aan mee, totdat het op de door begon te dringen, wat een doekje voor het bloeden dat is. Toen begon ik te vragen aan de mensen, maar ik ben altijd nogal lastig in die dingen. Wat is dat eigenlijk, de scheppingsorde? Zo gauw het ging over verhouding man-vrouw, dan riep men scheppingsorde. En dan maakt het niet meer uit of het in de wet van Mozes staat en of het dus eigenlijk helemaal niet meer voor ons van toepassing is. Ons gelovigen natuurlijk, maakt niet uit, scheppingsorde altijd eeuwig geldig. Ja, maar dat is zinloos. Scheppingsorde is een theologisch concept dat we zelf bedacht hebben hier, om zulke teksten te verabsoluteren. En zoveel christenen die zich van andere geboden hier niets aantrekken, kleding van tweeërlei stof, geen enkel probleem. Maar zo gauw het over mannen- en vrouwenkleren gaat, dan ineens is het vreselijk belangrijk. En dat komt, heb ik ontdekt, door dat merkwaardige beroep op scheppingsorde. Wat dat ook mogen betekenen. Ik heb zelf nog een idee over de achtergrond van dat gebod. Niet alleen maar losbandigheid, maar als het woord gruwel voorkomt in de Torah, verwijst dat, ik zal nog niet zeggen altijd, maar het verwijst heel vaak naar afgodische praktijken. Een gruwel is een gewone woord in het Hebreeuws voor een afgodsbeeld. Een gruwelbeeld. En afgoderij. Dus heel vaak gaat het dan over gewoonten die men uit het heidendom kende. Terwijl je het niet altijd kan bewijzen. Maar ik krijg hier ook die indruk dat het gaat om afgodische praktijken waar Israël zich verre van moest houden. Nou, het gaat hier eigenlijk over onnatuurlijk gedrag. En dat geldt ook voor het volgende gebod. Het lijkt vaak alsof het van de hak op de tak springt hier in deze hoofdstukken. Maar het gaat eigenlijk nog steeds over correcte verhoudingen die van natuurlijke aard zijn. Hier gaat bijvoorbeeld over de ouderliefde in het moederdier. Je mag de jongen wel uit het nest halen, merkwaardig genoeg, maar de moeder er niet bij. Die moeder moet je vrij weg laten vliegen. Dat is niet zo'n erg duidelijk gebod. Er zijn allerlei verklaringen gegeven die me niet helemaal zo erg bevredigen. Maar wat me wel heel diep bevredigt is dat ten diepste het hier gaat om het respect voor de moederliefde. Wat je zelfs bij Yeshua terugvindt als hij zegt, ik heb jullie bijeen willen vergaderen zoals een hen, een vrouwelijk dier notabene. Hij vergelijkt zich met een vrouwelijk dier, zoals een hen dat doet met haar kuikens. En Jesaja 49, al zou een vrouw haar zuigeling vergeten, ik zal jullie nooit vergeten. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, die verwijzen naar die moederliefde in God. Elke moederliefde in de natuur, niet alleen van menselijke moeders, maar zelfs van moederdieren, zijn zwakke afspiegelingen van de grote liefde die God voor zijn kinderen heeft. Vers 8, dat is ook een vers waar ik van hou. Je moet een borstwering aanbrengen. Dat ene vers kan zoveel mensen helpen die denken dat ze helemaal geen enkele voorziening mogen treffen in het leven en alles aan God moeten overlaten. Dat zijn blijkbaar mensen ook die blindelings een drukke weg oversteken, want de Heere zal ze wel bewaren, die geen verzekeringen nemen, want de Heere zal in alles voorzien. En dat is een misverstand. Datgene waar je verantwoordelijkheid voor draagt, die moet je verantwoordelijkheid ook nemen. Als jij een plat dak hebt, kun je niet zeggen, Heer, wilt u iedereen bewaren die op mijn platte dak komt? Nee, dan maak je een borstwering om te zorgen dat ze er niet vanaf vallen. Want als ze er vanaf vallen, dat betekent dat het jouw schuld is, dat die ander ten val komt. Ook dit geeft weer aanleiding tot de complete preek die u niet krijgt. Want dit is de grote betekenis van het woord ergeren in het Nieuwe Testament. Je mag je broeder niet ergeren. Een van de meest misbruikte teksten, want meestal zijn het mensen die zich als geestelijk zeer sterk beschouwen, die dan anderen duidelijk maken, jij mag mij niet ergeren. Terwijl dat ergeren letterlijk betekent ten val brengen. Degene die geërgerd wordt, dat is niet die sterke broeder die jou nog op attent maakt, maar dat is de zwakke broeder die door wat jij jezelf permitteert, verloren zou kunnen gaan. Ergeren heeft alles waarvoor je geen borstwering hebt aangebracht en wat daardoor de val van die ander zou kunnen betekenen. Als jij een afgodstempel zit te eten omdat jij dat wel geestelijk aan kan, terwijl jouw broeder die dat ziet en die zwak is, daardoor misschien een verleiding komt dat ook te doen en dan helemaal in de afgoderij terechtkomt, dan erger je je broeder. In de Telos vertaling hebben we dat dan ook vervangen door ten val brengen of ten val laten komen. Want dat woord erger betekent vandaag irriteren en dat is een totaal andere betekenis. Dat is niet wat het oorspronkelijk is. Nee, zorg dat anderen niet ten val komen, op wat voor manier dan ook. En dan allerlei vermengingen die verboden zijn. Eigenlijk ook weer gaat het dan in tegen het tegennatuurlijk. Niet verschillend zaad met elkaar vermengen. De zaad is het woord van God, zegt Yeshua in de gelijkenis van de zaaier. Maar dat zaad moet je niet vermengen met oneigenlijke elementen. Filippenzen 1, daar zegt Paulus, het evangelie wordt soms gepredikt met nijd en twist. Of in de Hebreeën 13 lezen we over vreemde leringen waarmee de waarheid van God vermengd wordt. Er is zoveel vermenging van zuiver evangelie met allerlei valse elementen die zijn binnengeslopen. Dat is een vermenging van zaad. Vermenging van dieren. Je kunt niet een os en een ezel onder een juk plaatsen. Niet alleen maar omdat die dieren verschillend in grootte zijn, maar dat zou trouwens nog wel mee kunnen vallen, maar omdat ze zo verschillend geaard zijn, ze kunnen niet samen trekken. Je moet geen ongelijk juk aangaan, zegt 2 Korinthe 6. Passen we meestal op het huwelijk toe, maar het is natuurlijk heel breed. Paulus noemt in Filippenzen 4 vers 2 een vriend van hem een jukgenoot, omdat het een medearbeider was. Samen liepen ze onder hetzelfde juk. En je kan niet onder hetzelfde juk lopen met iemand die bijvoorbeeld geen gelovige is, of die zo totaal anders is, dat je niet bij elkaar past. Vermenging van weefsels. Nou, dat doelde ik straks al even over. Wol met polyester, maar ja, dat staat hier natuurlijk niet. Maar wel linnen en wol. Linnen en wol hebben hun eigen plek. Linnen is de kleding van het heiligdom. Moet je helemaal naar Ezechiël 44, dan heb je daar een mooi voorbeeld van. Terwijl wol meer thuis hoort in het alledaagse leven. En je moet het natuurlijke en het geestelijke niet vermengen. Het gaat hier constant over dingen die niet bij elkaar passen. Dingen die van God zijn en dingen die niet van God zijn. En dan Paul erachteraan gaat het nog even over de gedenkkwast, de tzitziot. Die hebben we al gehad in nummer 15. En Rashi en Ibn Ezra die leggen uit, kijk, dat staat hier er nou ineens bij, omdat het eigenlijk een soort uitzondering is. Want daar zit die hemelsblauwe draad doorheen, weet je wel. Dus dat zijn eigenlijk wel twee stoffen die niet bij elkaar horen en toch vermengd worden. Maar hier mag het dan. Dit is de uitzondering die de regel bevestigt. Het negende gebod. Vals getuigenis geven. Een valse aanklacht. En hier nota bene een man naar zijn eigen vrouw. Ook hier is het eigenlijk een wonderlijke geschiedenis die heel moeilijk voor te stellen is hoe dat in die oude tijden ging. Een man krijgt een afkeer van zijn vrouw om een of andere reden. Hoe moet hij van haar afkomen? Hij bedenkt een sluw plan. Hij zegt, ik heb ontdekt dat mijn vrouw niet als maagd het huwelijk is ingegaan. Als dat zo zou zijn, en het zou bewezen kunnen worden, dan zal die vrouw gestenigd moeten worden om hoererij. Want dat betekent dat ze geslachtsgemeenschap heeft gehad met een ander voor haar huwelijk met deze man. Maar ook de man loopt een risico. Want als hij zijn vrouw vals beschuldigt, wordt hij gekastijd. Dan gaat de karwats erover en hij betaalt ook nog een ferme boete. De ouders van het meisje, je kunt het je niet anders voorstellen, die hebben daar zorgvuldig rekening mee gehouden. En die hebben gezegd tegen het meisje, denk erom, als jij in de huwelijksnacht gemeenschap hebt met je man en jouw maagdenvlies scheurt in, zorg dat dat bloed in je kleed terecht komt en geef dat bloed aan ons. Geef dat kleed aan ons. En wij bewaren dat zorgvuldig in de kluis, want je weet maar nooit met die mannen. Op een dag krijgt hij genoeg van je en dan komt hij vertellen dat je niet de maagd was. Hier hebben wij het bewijs. Dus die ouders brengen de bewijs van haar maagdelijkheid, dat bloedbevlekte kleed, dat hebben ze blijkbaar bewaard al die tijd. Dat is toch een wonderlijke geschiedenis. Maar één ding, vrienden, onderstreept het wel. Net als vele andere plaatsen in de schrift, dat de Bijbel ervan uitgaat dat man en vrouw als maagd het huwelijk ingaat. En dat is wel even andere kost dan zoveel voorgangers vandaag de dag die als een stel willen trouwen al niet eens meer durven vragen of ze wel maagdelijk het huwelijk ingaan. Als ze met dat kleed kwamen, dan werd de man, zei ik al, gekastijd en beboet, want hij had een valse beschuldiging ingebracht. Ik denk dan ook meteen, hoe gaat het dan verder met dat huwelijk? Dat soort vragen worden vaak niet beantwoord. Maar als die ouders dat kleed niet kunnen laten zien, dan wordt die vrouw gestenigd. Het is voor ons gevoel toch een samenleving waarin vrouwen nog steeds het onderspit delven. Maar daarom zei ik in het begin, bedenk constant dat het al een stuk beter was dan de situatie onder de heiden naar Romein. Waar een man zijn vrouw kon gebruiken als speelbal en met haar kon doen wat hij wou. En als hij genoeg van haar kreeg, dan kon hij haar verstoten of nog erger. En hier wordt de vrouw in bescherming genomen. Die man kan niet zomaar iets over haar zeggen. Dan zal hij daar met bewijzen moeten komen. En anders komen er tegenbewijzen. Maar ook hier is de geestelijke betekenis heel, heel groot. Want in het Nieuwe Testament wordt van die maagdelijkheid nogal werk gemaakt. Paulus zegt in 2 Korinthe 11 tot de gemeente in Korinthe: ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. En in Openbaring 14 vers 4 horen we over die 144.000, zij zijn maagdelijk. Mannen of vrouwen, dat maakt niet uit. Het betekent mannen of vrouwen die zich niet met een ander hebben afgegeven. En dat heeft altijd de diepere geestelijke zin. Het opgeven van je maagdelijkheid betekent een verbinding met de wereld. Met de machten die tegen God en zijn woord gericht zijn. En dat gevaar is des te groter als je je met die wereld verbindt. met die wereld verloopt, zoals deze vrouw had gedaan. Je zou je afvragen, had die vrouw niet, en hadden de ouders van dat meisje, misschien nog belangrijker, niet waakzamer moeten zijn aan welke man zij dat meisje weggaven. Je kunt dat niet altijd voor zeggen. Maar is het vaak niet van tevoren al te vermoeden dat een man niet deugt en dat als hij de kans krijgt en die genoeg heeft van het meisje, haar zou willen kunnen verstoten. Uiteindelijk betekent dat als Israël, hoererij wordt natuurlijk heel vaak zowel in de Tenach als ook in het Nieuwe Testament als beeld gebruikt voor dit zich afgeven met de wereld, met Satan, met de machten van de duisternis. En zowel dat Israël dat zich aan hoererij heeft overgegeven, als ook de christenheid. Denk maar aan het grote Babylon in Openbaring 17 en 18, valt uiteindelijk onder het oordeel van God. Terwijl de ware kern, en dat geldt voor Israël in de Tenach, dat geldt voor de christenheid in onze tijd, dat is dat maagdelijke deel waar Openbaring 14 het over had. En waarmee Yeshua zich verbindt, dat gaat uiteindelijk toe in Openbaring 19 naar de bruiloft van het Lam. En daar wordt in Efeze 5 al op vooruitgegrepen. Al deze wetten, die moet je eerst proberen te begrijpen in de context van de toenmalige tijd. En dat valt niet altijd mee. En je moet altijd op zoek gaan naar een diepere laag daaronder. Het tiende gebod, maar je zou ook weer kunnen zeggen, het herinnert ook aan het zevende gebod. Daar gaat het om overspel van een vrouw die getrouwd of verloofd is. En dat is erg belangrijk weer, om de toenmalige tijd te begrijpen. Je zou kunnen zeggen, als een man getrouwd is, is het toch net zo erg. Die man bedriegt zijn eigen vrouw. Maar in de Torah staat dat nog niet voorop. Wel verderop. In het boek Malachi aan het einde van de Oude Testamentische Openbaring is het ergste van overspel dat je daarin je eigen vrouw bedriegt. In de Torah, dat hebben we al eens eerder besproken, gaat het vooral om de man van die getrouwde vrouw die jij bedriegt. Jij schaadt jouw naaste, jouw broeder, door met zijn vrouw naar bed te gaan. Dus het gaat hier uitdrukkelijk om de getrouwde of verloofde vrouw. Verloofd, dat maakt niet uit. Je hoort aan die andere man toe. En als zulk overspel plaatsvindt, dan werd niet alleen de vrouw gedood, ook de man, of die nou getrouwd was of niet, deed niet de zaken, werd gestraft met de dood van beide overtreders. En dat hebben we net al gezien. In Israël, en de christenheid, is dat precies hetzelfde oordeel van God. Overspel betekent zich verbinden met de machten van de duisternis. Met de wereld, met de Satan, met de zon. Maar er was een bijzondere situatie. Stel je voor dat die verloofde vrouw om hulp geroepen had. Dat kan wel als het in de stad gebeurt. Als ze om hulp geroepen had, dan was ze uit de benarde situatie bevrijd. En dan zou haar geen schuld treffen. Dan zou die man wel worden gedood, maar zij niet. Maar in het veld lag het veel moeilijker. Misschien heeft ze daar ook wel om hulp geroepen. En dan zie je weer hoe de Torah uitstijgt boven het vrede van de toenmalige situatie. Als het in het veld gebeurd is, dan wordt er van uitgegaan dat ze om hulp geroepen had. Ze krijgt het voordeel van de twijfel, omdat haar schuld niet bewezen kan worden. Daar heb je al iets van het beginsel dat in onze rechtspraak zo vanzelfsprekend is geworden. Iemand is onschuldig totdat zijn schuld bewezen is. En dat is ook voor ons geestelijk erg belangrijk. Wij leven allemaal eigenlijk in een afvallige omgeving. We zijn omringd door mensen die in de greep zijn van de machten van de duisternis. Wereld, zonde, dood, Satan. En je kunt je dat als vanzelfsprekend laten aanleunen en daarin ook steeds verder opgaan en steeds meer daarmee vermengd worden. Maar je kunt ook tot God leren roepen om uitredding. In de taal van die we net hadden, je kunt leren roepen tot God om je maagdelijke karakter te bewaren. En in onze tijd, zeker met de moderne media, is dat bepaald geen sinecure. En ik denk wel eens dat we daar ook wel erg gemakkelijk in geworden zijn. Leer roepen tot God om je maagdelijke karakter te bewaren. Als het meisje niet verloofd was, dan moest die man een boete betalen. Hij had dat meisje genomen. En nu was hij ook verplicht om met haar te trouwen. En hij zou haar ook, dat was ook weer een verzwarende maatregel om hem af te schrikken. Hij zou haar ook nooit mogen verstoten. Over dat verstoten komen we direct te spreken, maar als hij met dat meisje een relatie was aangegaan, dan mocht hij haar Dan moest hij haar trouwen en hij mocht haar nooit verstoten. En wat boeiend hierin is, dat het niet toe doet wat de situatie was. Wij zouden zeggen, het maakt toch wel een groot verschil of hij dat meisje met geweld verkracht heeft of haar verleid heeft. Want in dat laatste geval heeft zij toch daarin bewilligd. Maar het was hier al net als het tot ver in de 20e eeuw nog steeds was. Een vrouw heeft voor de rechter niks te vertellen. Dat trof me altijd in mijn voorouderlijk onderzoek. Vrouwen hebben niks in te brengen. Die moeten hun vader meenemen, hun broer of hun man. En dat is tot in de 20e eeuw zo geweest. En dat was dus in die tijd al helemaal zo. Er wordt naar haar mening niet gevraagd. Er wordt niet gevraagd, wil je wel met deze man trouwen? Aan Rebecca werd dat tenminste nog fatsoenlijk gevraagd. Wil je eigenlijk wel? En ze wou wel. Maar ook hier moet je niet naar die dingen kijken die vanuit ons perspectief toch wel een raar idee van die wetgeving zouden kunnen geven. Nee, bedenk goed, we hebben al eens eerder gezien in deze serie, bedenk goed dat een vrouw die van haar maagdelijkheid beroofd is, een sociale uitgestoten is. Geen man zal haar meer hebben willen hebben. U kent het verhaal van Tamar, die door haar halfbroer Amnon, van allebei kinderen van David, verkracht werd. En daardoor, ja, we zouden vandaag zeggen in een klooster kon gaan, want geen man zou haar ooit meer willen aanraken. En daarom werd deze man verplicht. Wij denken veel eer vanuit termen als liefde en verliefdheid. Toen was het vooral ook een, en dat is nog steeds natuurlijk wel, een sociale aangelegenheid. Vrouwen die ongetrouwd bleven was ondenkbaar. Vrouwen die geen kinderen kregen, dat was ook al zeer bedenkelijk. Een vrouw hoorde te trouwen en kinderen te krijgen. Maar een vrouw die, of ze nou verkracht of verleid is, geen maagd meer is, die krijgt juist een stuk bescherming aangeboden. Doordat die man verplicht wordt met haar te trouwen. Terwijl wij zouden denken, jongen, wordt er nog naar haar mening gevraagd, heeft ze nog een keuze? Maar in die cultuur had ze die keuze sowieso niet. En was het haar bescherming dat die man haar moest nemen. Daarom heb ik hier nog eens bij gezegd, je mag Gods woord, Gods wetten niet vergelijken met onze normen. Je moet ze vergelijken met de slechte situatie die er voor vrouwen bestond in die tijd. Er wordt hier nog verwezen, dat hebben we destijds al gehad met Leviticus 18, geen huwelijk met je stiefmoeder. Nou klinkt dat ons raar in je oren, een huwelijk met je stiefmoeder. Maar menige man trouwde natuurlijk met een vrouw die vele malen jonger was. En als die man kwam te overlijden, dan was er geen leeftijdsverschil noodzakelijk met een zoon van die man. Maar een dergelijke relatie werd beschouwd als bloedschande. Ik herinner me een tuchtgeval in de 19e eeuw in Engeland, waar het verboden was volgens de wet om met je schoonzuster te trouwen. Dus als je vrouw overleden was, dan mocht je niet met de zuster van die vrouw trouwen. En die mensen gingen naar het buitenland omdat het daar dan wel kon. En die kregen de een grootste moeilijkheden in de gemeente waar ze terugkwamen, omdat dat gebeurd was. Want dat was niet alleen tegen de Engelse wet, maar daar zat ook nog dat gevoel achter dat ook achter deze wetten zit, dat het toch een vorm van bloedschande was. In het Hooglied zie je dat je eigen vrouw, die duidt je als zuster aan. Er is als het ware een bloedverwantschap ontstaan. Dat betekent dat haar broers en zussen op één lijn staan met je eigen broers en zussen. En dat betekent dus als het ondenkbaar is dat je met je eigen zus zou trouwen, dan is het even ondenkbaar dat je met je schoonzus zou trouwen, want de wet maakt daartussen geen verschil. In onze wetgeving is dat vandaag en de dag totaal geen probleem meer, maar in die Britse wereld is dat nog heel lang zo gebleven. En het boeiende is natuurlijk dat we zo'n situatie hebben in 1 Korinthe 5. Het belangrijkste hoofdstuk over de gemeentelijke tucht in het Nieuwe Testament is 1 Korinthe 5. En het zou voor ons misschien een beetje makkelijker zijn geweest als het daar ging over overspel of een of andere vergelijkbare zonde, waar wij ook nog zeer ernstig over denken. Maar het gaat daar over een man die met de vrouw van zijn vader is getrouwd. Ja, ik weet niet hoe u daarover zou denken als dat vandaag zou gebeuren. Maar wij zouden dat niet meer zo als zo'n verschrikkelijke bloedschande ervaren. Zoals dat hier in de wet van Mozes het geval was. Maar 1 Korinthe 5 zegt ook dat de heidenen er zelfs schande van spraken. Dus dat besef dat de vrouw van je vader als het ware net is als je moeder. En zo goed als je met je moeder niet trouwt, zo ook niet met je stiefmoeder. Dat maakt namelijk geen enkel verschil. Dat besef dat zowel de heidenen hadden als Israël hadden, dat is bij ons een beetje verloren gegaan. Wij zien daar minder bezwaar tegen. Zeker als het een zuster van je overleden vrouw zou zijn. Nou, notabene in 1 Korinthe 5 wordt dat als aanleiding genomen voor een heel belangrijk hoofdstuk over de gemeentelijke tucht. En, nou komt er een ernstig probleem. Wat ook altijd een beetje hard op ons overkomt. Wij zijn wel softies geworden als het gaat om dit soort wetten. Wie horen er niet thuis in de gemeente? In het Hebreeuws staat het woord kahal. De Septuaginta, de Griekse vertaling, LXX, dat is Latijn voor 70. Septuaginta betekent 70. Is dat het woord ecclesia. En dat is het nieuwtestamentische woord voor de gemeente van God. Je vindt hetzelfde woord op Psalm 149, vers 1, de vergadering der vromen. Dat is dus als wel helemaal vergelijkbaar met de gemeente in het Nieuwe Testament. En dat betekent dus ook dat we bij voorbaat al op dat goede been worden gezet om af te vragen, wat betekent dit voor onze gemeente? Niet letterlijke zin. Niemand zou het in zijn hersens halen om iemand die seksueel verwond is of gecastreerd de toegang tot de gemeente te weigeren. Maar Rashi wijst erop wat de diepere zin hierachter is. Ik zei u straks al, een vrouw die geen kinderen krijgt, dat is bijna onvoorstelbaar in die cultuur. Wordt verteld in de ongewijde geschiedenis van Joachim en Anna, die al oud geworden waren en geen kinderen hadden. En Joachim was bijna, dat werden dus dan de ouders van Maria, de moeder van Yeshua. Maar die werden bijna uitgestoten uit de gemeenschap. Met Zacharia en Elisabeth was hetzelfde. Mensen op die leeftijd die geen kinderen hadden. Wij hebben vandaag allerlei biologische redenen waarom die dingen soms gebeuren. Maar in die tijd was dat een schande. Dus ongetrouwd blijven was al helemaal ondenkbaar. Maar de diepere zin is, zo'n verwonde of gecastreerde man kan geen kinderen verwekken. Nou, dat betekent, zoals Johannes 15 dat zegt, waar het gaat over de ware wijnstok. Dat zijn de mensen die geen vrucht dragen. Ik denk vooral in de evangelische wereld dat we soms te gemakkelijk onder de indruk zijn van iemand die zegt, ja, ik geloof ook dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Terwijl je eigenlijk eerlijk gezegd moet zeggen, maar waar zijn de vruchten van dat nieuwe leven, als dat er is, in het leven van zo iemand? Vroeger was dat misschien nog wel eens makkelijk een grond voor de dood, maar vandaag zou ik nog wel een beetje door willen vragen. Dat doe ik dan ook als het gebeurt. Ik zou wel een beetje door willen vragen. Waar zijn de vruchten, waar is het echte verlangen om Yeshua te gaan volgen en dienen? Daar gaat het toch over in de doop. Het gaat er toch over dat je je leven aan hem wil gaan toewijden. Daar moeten we toch wel iets van zien. En denk, als het letterlijk gaat over kinderen verwekken, ja, je zou je de vraag mogen stellen aan elk kind van God in de gemeente des Heren, om die mooie oud-testamentische uitdrukking even over te nemen. Hoeveel mensen heb jij in je leven tot Yeshua mogen leiden? Hoeveel geestelijke kinderen heb jij verwekt? Dat klinkt misschien nogal streng en hard, maar nieuwtestamentisch is dat eigenlijk een heel vanzelfsprekende vraag die je mag stellen. En ten tweede zijn er in onze gemeente geen bastaarden. Het gaat over valse geboorte. Iemand is van half of geen Israëlitische oorsprong. Of ook in overspel en bloedschande verwekt. De bastaard, Hebreeën 12 zegt nou juist, waarom is het dat God jullie tuchtigt? Omdat jullie zonen zijn en geen bastaarden. Als jullie bastaarden waren, zou God geen belangstelling voor jullie hebben. De bastaard heeft een gemengde afkomst. En door die vermenging vraag je je af, wat voor Israëliet is? Dat wil zeggen, wat is er van Gods volk in die persoon? Ik denk vooral voor mensen die opgroeien in christelijke gezinnen. En vaak zo zoetsappig de gemeente binnenrollen en zich op de gezette tijd laten dopen of toegang krijgen tot het avondmaal. Terwijl je denkt, is het wel een echte Israëliet, geestelijk gesproken? Of is het een bastaard? Maar gelukkig, dat vind ik ook wel weer mooi, Jesaja 56, de ontmanden, dus de gecastreerden, en de vreemdelingen, die hebben een plek in het Messiaanse Rijk. En dat geldt ook voor ons ook. Een bastaard kan een echt kind van God worden. De gecastreerde man kan een echt kind van God worden. En dat is natuurlijk het verschil met vroeger. Castratie kan je niet meer ongedaan maken, maar in het geestelijke vlak wel. Uiteindelijk is er genade voor zulke mensen. En dan de derde groep, de Ammoniet en de Moabiet. Ja, dat waren ontrouwe broedervolken. U weet het, Ben Ammi en Moab, dat waren de zonen van Lot. Op een gruwelijke wijze door hem verwekt, gruwelijk vanuit moreel gezichtspunt. Die hadden geen plaats in de gemeente des Heren. En elk mens die dat leest, denkt onmiddellijk aan Rut. De Moabitische. Hoe is het mogelijk dat er voor haar een uitzondering werd gemaakt? Nou, ik zal het u straks vertellen. Zij raakte ingeklemd tussen twee wetten. De ene wet zei, voor jou is er nooit plek, tot in de tiende generatie. De andere wet zei, jij hebt recht op een losser. Die met jou trouwt en een zoon uit jou verwekt die het erfdeel in bezit kan nemen. Dat kan gebeuren dat je ingeklemd raakt tussen twee wetten van God. En Gods genade gaat zo ver dat hij dan de ene wet laat prevaleren over de andere, die voor jou het meest gunstig is. Merkwaardig, die Ammoniet en die Moabiet, daar wordt zo hard over geoordeeld, maar niet over de Edomiet, nakomelingen van Esau, en de Egyptenaar. Als iemand uit die landen kwam emigreren in Israël, dan waren ze vanaf de derde generatie welkom. Dus ze moesten wel even volhouden, maar de kleinkinderen van zo iemand, die mochten worden opgenomen in dat volk. Dat betekende natuurlijk dat als het mannen waren, dan werden ze besneden. En dan werden ze echt de proselieten. Ze werden dan helemaal in dat volk opgenomen. De Edomiet is echt het type van de natuurlijke mens. De mens die, ook, ik zou haar zeggen, letterlijk leeft bij de dingen van de natuur, zoals Edom, maar geen deel heeft aan de dingen van God. En de Egyptenaar is de wereldse mens. Egypte is een beeld van de wereld. En daar is altijd hoop voor. Ik zou zeggen, die Ammoniet en die Moabiet, die doen me denken aan degene die in 1 Korinthe 5 genoemd worden. Als iemand een broeder genoemd wordt, maar dan hoort hij in de gemeente niet thuis. Dat zijn de Ammoniet en de Moabiet. Maar de Edomiet en de Egyptenaar, de natuurlijke en de wereldse mens, daar is altijd hoop voor. Elk natuurlijk mens kan een geestelijk mens worden. Door de genade van God, als hij het evangelie mag leren aannemen. Elke wereldse mens kan een mens Gods worden. En misschien vindt u het wat overtrokken, maar heel vaak als het over de derde gaat, dat begint al bij de derde scheppingsdag. En het werkt zover door, Hosea 6, de derde dag. Hier de derde generatie, er zit altijd iets in van een verwijzing naar de opstandingsdag. Een verwijzing naar de dood en de opstanding van Yeshua. Voor elk mens die van nature een Edomiet of een Egyptenaar is, is er hoop. Hij kan een lid worden van Gods volk. Maar dan in de derde generatie. Vanuit de dood en de opstanding van Yeshua gezien.